Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de digitale middelen. Welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is vanmorgen uit Markus 4, de versen 35 tot en met 41. En het thema van de preek is Met Jezus in de storm. Mededelingen namens de kerkraad. Gekozen door de gemeente op dinsdag 8 februari en benoemd door de kerkraad zijn tot ouderling voorzitter benoemd broeder S.J. Driessen, tot ouderling de broeders J.W. Dankers, A. Heijstek en A. Paanstra, tot diaken de broeders H. van Doren en P.J. Klumpenaar. Op middag hopen we een tweede stemming te houden tussen de broeders G.M. Bosma en M. Ravenhorst. We bevelen de verkozen broeders hartelijk in uw voorbeden aan. De collecten zijn vandaag, de diaconale collecte is vandaag voor de, onder andere voor Stichting Schuilplaats. De hulpverleners van de Schuilplaats richten zich op de problematiek die zowel op het sociale als het psychische vlak ligt. En een ander deel is bestemd voor de stichting Hulp Vervolgde Christenen. U kunt daarover lezen op de zondagsbrief. En de tweede collecte is voor de kerkelijke kas, voor de zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. En u kunt uw bijdrage op de gebruikelijke wijze overmaken. Het nummer staat altijd op onze website en wordt ook vandaag u getoond. We gaan nu samen zingen de schoolpsalm, psalm 15, vers 1. En de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 65, het vierde en het vijfde vers. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land op wie al aardrijks einden bouwen. Gij die de hemelhoge bergen doet pal staan door uw kracht. Gij zijt omgord met macht en vanuit die macht doet hij ook het gebruis der zee bedaren. Daar zullen we over horen in deze dienst. Hoe de Heer Jezus de storm op het meer van Galilea stilt en wat ons dat ook te zeggen heeft. We zingen Psalm 65, vers 4 en vers 5. Heere God, u heeft ons zijn wet gegeven, opdat we ons leven daarna richten, onze zonden ook kennen en de toevlucht nemen tot de Heer Jezus, om van hem genade te ontvangen. En wij antwoorden op de lezing van Gods wet met Psalm 17, daarvan het derde vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Hij heeft zijn volk bevrijd. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zo ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat toen hij zei: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Zullen we samen eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart. Heren, wij komen bij u in ons gebed. Wat een voorrecht om vanmorgen samen te komen, hier in de kerk en ook thuis. En u, uw aangezicht te zoeken. Misschien is het wel een zoektocht. Misschien zijn we daar wel mee bezig om u te zoeken, om de vraag te stellen, wie bent u toch? Kan ik in u geloven? Kan ik u vertrouwen? Bent u de levende? Het kan ook zijn, Heere, dat we u zo mogen kennen in ons leven. En wat is het dan een voorrecht om vanmorgen ook samen uw aangezicht te zoeken. Om te merken dat we dat niet alleen maar doen, maar dat er mensen om ons heen zijn, hier in de kerk ook heel letterlijk, degene die naast ons zitten, die dat ook doen. En Heere, u weet het ook als het zo is, dat we vanmorgen weliswaar naar de kerk zijn gekomen of thuis de dienst bekijken op dit moment. Maar dat dat eigenlijk vooral is omdat het gewoonte is. Dat het ons eigenlijk weinig zegt. Heere, laat het dan zo mogen zijn dat we u gaan zoeken. Dat we ons gaan verwonderen over uw macht, uw majesteit. Dat uw woord ons opwekt en uw geest ons opwekt. Om niet langer te leven bij datgene wat van ons is en wat van deze aarde is. Maar om daarbovenuit te gaan kijken. Om naar u te kijken. Heer Jezus, u die in de hemel zit als de koning, de heerser over alles wat leeft, aan wie alles onderworpen is. Heer, zo weet u wat wij nodig hebben en u weet dat veel beter dan dat we het van elkaar weten of dat we het misschien ook wel van onszelf weten. Wilt u in deze dienst vanmorgen met uw Heilige Geest in onze harten werken? Wilt u daar dat veranderende, vernieuwende werk doen? En Heere, geef dat we daardoor ook uw zegen mogen ontvangen. Dat als we straks naar huis gaan, dat we dan werkelijk u hebben ontmoet in uw woord. En dat uw woord met ons mee zal gaan. Dat het beeld van wie u bent in ons hart, in ons hoofd zal bepalen en dat we vol van verwachting zullen zijn en vol van geloof zullen zijn. Heere, wilt u dat doen? Wilt u dan ook het werk van de duivel, wilt u dat weghouden en wegdoen? Hij zal alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat hij ons niet kwijtraakt aan u. Heere, wilt u geven dat we uit zijn macht worden verlost? En wilt u dan met uw Heilige Geest ons aanspreken en ons hart openen voor uw woord? Heere, wij bidden u om de komst van uw koninkrijk. Laat uw koninkrijk komen hier. Geef dat het mag komen in deze wereld, waarin zoveel ellende is, zoveel moeite, zorg, verdriet, waar de dood heerst. Wij bidden u, Heere, ontferm u toch over allen die te maken hebben met het lijden van dit leven. Ontferm u, Heere, over hen die moeite kennen. Wij willen u bidden of u hen toch wil gedenken. Daar waar oorlog is. Waar vluchtelingenstromen op gang zijn gekomen. Waar er gebrek is. Schaarste aan voedsel, aan drinkwater. Heere, wilt u toch verlossing geven? Wij bidden u, Heere, voor de gespannen situatie ook in Europa. Wilt u de machthebbers en de regeringsleiders bezonnenheid geven? Wilt u ons bewaren voor een nieuwe oorlog op ons continent? En wees u daarin ook ons nabij, Heer. We bidden u ook voor de bevolking van Oekraïne, waarvan velen ook angst kennen. Heer, wees ook hen nabij, ook in het bijzonder de christenen daar. Houd u hen dicht bij uzelf, Heer Jezus. We bidden u, Heer, of u uw zegen wil geven in deze dienst aan een ieder die een taak heeft in het bijzonder. Laat het mogen gebeuren tot eer van u en van uw heilige naam. En laat ook zo onder ons, maar ook hier in Veenendaal en omstreken, ja, over heel deze wereld, het evangelie mogen worden gehoord. Opdat u de eer zult ontvangen om wie u bent, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor zo naar ons bidden. En aanvaard ook onze dank, Heren, niet omdat wij dat zouden verdienen. Want u houdt ons ook uw wet voor vanmorgen. En het is een spiegel waarin we onze zonden leren kennen. Vergeeft u genadig onze zonden, die u juist in uw eer en hoogheid naar beneden hebben gehaald, waarmee wij u als onze schepper niet hebben gediend en niet de eer hebben gegeven die u toekomt. Wilt u het ons vergeven? En wilt u onze gebeden dan horen? In de naam van de Heer Jezus Christus, omwille van zijn verdiensten, zijn genade. Amen. Jongens en meisjes, heb je het ook wel eens dat je bang bent? Vast wel, hè? We zijn wel eens bang. 'S Nachts of zo, als het donker is. Of op school om fouten te maken. Je daar niet zo goed tegen kan. Je dan denkt van, nou gaat helemaal mis als je een fout gemaakt hebt. Ik heb vanmorgen een foto meegenomen. Moet jullie maar eens naar kijken. Zien jullie wat dit is? Weet jullie hoe deze vogel heet? Dit is een adelaar of een arend. En als adelaars een nest gaan maken, dan doen ze dat heel hoog in een boom. Of soms ook heel hoog in de bergen. Op een bergtop. En daar legt zo'n adelaar zijn eieren. En ja, daar komen dan kleine adelaartjes uit. Maar ja, die kleine adelaartjes, die moeten natuurlijk ook leren vliegen. Maar dat nest, dat zit zo hoog in die boom, of zo hoog op die rots, dat is toch eng? Nou ja, ze wachten ook een hele tijd, hoor, voordat ze het nest uitgaan. 2 maanden lang zitten ze in dat nest en dan zijn het op een gegeven moment al behoorlijk grote vogels. Maar ja, dan moeten ze toch echt gaan leren vliegen. En als zo'n kleine adelaar dat doet, voor het eerst vliegen, dan is die ook heel erg bang. Dan durft hij eigenlijk niet dat nest over. Dan heeft hij al heel vaak op het randje gestaan en dan denkt hij, nee, doe ik niet. Maar wat doet dan die moedervogel? Op een gegeven moment geeft ze die adelaar een zetje. Dat jonkie. Ja, en dan moet hij wel, hè. Dan valt hij een stukje, maar dan spreidt hij zijn vleugels en dan moet hij gaan vliegen. En weet je wat die moedervogel dan doet? Dan gaat ze erboven vliegen. En elke keer als dat jonge adelaartje het niet meer kan, te moe wordt, dan gaat ze eronder vliegen. Dan duikt ze onder dat adelaartje en dan vangt ze hem op. Dan valt die adelaar op haar vleugels. Vind je dat niet mooi? Soms zijn wij net als die kleine adelaars. Oh, ik ga vallen, het gaat helemaal mis. En inderdaad, soms gaat het ook niet goed. Dan gebeuren er erge dingen. Maar je mag vertrouwen op de Heer Jezus. Dat gaan wij vanmorgen leren hier in de kerk. De Heer Jezus kun je vergelijken met zo'n moederadelaar, als het in jouw leven niet goed gaat en je bent misschien wel heel bang. dan wil hij je opvangen. Dan schiet hij onder je. En hij neemt je mee en hij zegt tegen je: geloof maar in mij. Vertrouw nou maar op mij. Ik zal jou eeuwig leven geven. Wat er ook gebeurt. Zelfs als het allerergste zou gebeuren. Dat is als je sterft. Ik vang jou op. Je hoeft niet bang te zijn. Ooit waren de discipelen ook heel bang. Dat was toen ze met hun boten op het meer waren en er opeens een grote storm kwam. Maar de Heer Jezus zorgde ervoor dat de storm weer ging liggen. En hij wilde dat de discipelen hem zouden vertrouwen. Jullie kennen misschien wel dat kinderliedje dat daarover is gemaakt. Je hoeft niet bang te zijn. Al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Vertrouw er maar op dat de Heer Jezus, juist als je bang bent, je zal helpen. Nou, over dat verhaal gaat het vanmorgen in de kerk. We gaan met elkaar lezen, gemeente, Markus 4, vanaf vers 35 tot en met vers 41. En na de lezing daarvan zingen wij uit Psalm 107, het 15e en het 22e vers. Psalm 107, vers 15 en 22. Na de lezing uit Markus 4. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij, de Heer Jezus, tegen hen, tegen de discipelen: laten we overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hen. En er stak een harde stormwind op. En de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen. En er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 93, de versen 2, 3 en 4. Rivier en meer verheffen hun geruis. Het siddert al op het woedend stroomgedruis. Maar Heer, Gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren. Psalm 93. We luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen uit Marcus 4, vers 35 tot en met 41. Onder het thema met Jezus in de storm. Drietal gedachten. We horen over een grote storm, over grote stilte en over grote vrees. Met Jezus in de storm, grote stilte en grote vrees. Daar zat hij. Die man van net even in de 30. Normaal gesproken, sterke kerel, sterke figuur. Zo kwam hij ook altijd over op anderen. Iemand die met opgeheven hoofd in het leven stond. Maar nu, hij zag er wat onverzorgd uit, hij hing wat in de stoel. Ik weet echt niet meer hoe het verder moet. En waar God in dit alles is, geen idee. Hij had me zijn verhaal verteld. Zijn leven was tot nog toe nogal voorspoedig verlopen. Na een aantal jaren studeren was hij getrouwd. Hij was tijdens zijn studie zijn vrouw tegengekomen. En ze hadden kinderen gekregen. Ze woonden in een leuk huis. En al een paar keer was hij van werkgever veranderd. Telkens omdat hij erop vooruit ging. En het leven lachte hem toe. Tot een tijdje geleden er een nieuwe leidinggevende op zijn werk was gekomen en ja, toen was de sfeer wel veranderd. Die had andere eisen gesteld en al een paar keer had hij een minder fijn functioneringsgesprek gehad. Maar de reden dat hij nu daar zat, was dat een aantal dagen geleden hij de uitslagen had gekregen van onderzoeken. Waar kwam toch die vermoeidheid vandaan die hij de laatste tijd had? Nou, dat is een tijd lang maar gewoon gedaan. Nou ja, het zal er wel bij horen. Op een zeker moment toch maar naar de dokter. Onderzoek in het ziekenhuis, u weet hoe dat gaat. En toen was die dag gekomen dat hij de uitslagen kreeg. En hij was samen met zijn vrouw eigenlijk ja, vol goede moed naar het ziekenhuis gegaan. Het zou toch wel meevallen. En toen had die dokter zo somber gekeken. Zo zorgelijk. Hij had kanker. Weliswaar te behandelen en ach, de arts die was ook wel positief geweest. Maar hij wist hoe dat kon gaan. Sowieso had hij een zwaar traject voor zich. En hij ziet nog het verdriet op het gezicht van zijn vrouw. Dat had hem nog wel het meeste geraakt. En ze hadden in de auto stilletjes gehuild. En nou zat hij daar. Dominee, ik ben gewoon bang. Bang dat het allemaal mis zal zijn. En waar is God nou? Wij hebben de laatste dagen gebeden, steeds maar weer gebeden. Maar het lijkt wel alsof hij geen thuis geeft. En wat moet ik met dit alles? Ik begrijp er niks van. Ja, gemeente, hoe kan dat soms gaan in ons leven? Dat van het een op het andere moment, in een dagtijd, in een momenttijd, een seconde, alles anders wordt. Je bent gelukkig, je hebt voorspoed, het gaat goed en dan opeens, dan gebeurt er wat, dan hoor je wat, dan zie je wat en alles schudt op zijn grondvesten. Die uitslag in het ziekenhuis of die jongen uit je vriendengroep. Die afgelopen weekend heb je nog gesproken. Heb je nog gezellig met elkaar bij elkaar gezeten. En je hoort plotseling het bericht. Hij heeft een ongeluk gehad. Ligt zwaar gewond in het ziekenhuis of is misschien zelfs ook overleden. Dat meisje voor het oog. Altijd vrolijk. En plotseling hoor je, ze is opgenomen. Zwaar depressief. Of je dochter op bezoek en je hoort dat ze gaat scheiden van je schoonzoon. Zomaar plotseling. Je had het niet aanzien komen. Vult u maar in. Ineens draait alles om. Eerst was allemaal nog kalm. Kalme zee. Maar dan steekt de storm op. En je bent plotseling in grote nood. Maar dit is wat de discipelen ook meemaken. Ze hebben er een lange dag samen met Jezus op zitten. Een dag waarop Jezus de menigte onderwijs heeft gegeven. Daar aan de rand van het meer van Galilea, zittend in een schip. Van een van de discipelen heeft hij de grote menigte op het strand toegesproken. Gelijkenissen waren het vooral. In hoofdstuk 4 geeft Marcus ons er een aantal door. Ze gingen overal over zaad dat gezaaid wordt. In welke aarde valt het? Ben je er ontvankelijk voor? Voor die vraag stelt de gelijkenis van de zaaier je. Jezus had duidelijk gemaakt dat gezaaid zaad als vanzelf ontkiemt. Je moet het zaaien, maar dan komt het ook op. Dan zal het vruchten gaan dragen. Daar hoef je als landbouwer niks aan te doen. Dat doet de grond. Het hoeft alleen maar gezaaid. Ja, en soms is dat zaad, zoals Jezus in een volgende gelijkenis gezegd, als een mosterdzaadje. Zo klein, het kleinste van alle zaden. Maar als dat gaat ontkiemen, het wordt als de grootste van de bomen. Jezus had het dus de hele dag gehad over het woord, de boodschap van het evangelie die gezaaid wordt. En als dat in je hart komt en het valt in goede aarde, dan ontkiemt dat ook, dan doet dat wat. Dan wordt dat woord bij jou van binnen eigenlijk omgevormd tot geloof. Het is hetzelfde zaadje, hè? Maar het wordt van jezelf. Dat had Jezus verkondigd. Opdat ook in de harten van zijn hoorders van dat moment dat zou gebeuren. Dat ze zouden geloven. Geloven in de komst van het koninkrijk. Want gemeente, daar ligt de focus op. In het onderwijs van Jezus. Op die komst van het koninkrijk. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Zo had Marcus in hoofdstuk 1 het ook samengevat. De boodschap van Jezus. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat is de boodschap van het evangelie. Gods regering zal komen. Zijn heerlijke heerschappij. Waarbij al het kwaad zal worden weggedaan. Waarbij het zal gaan verliezen. De zonde, de dood. Hij zal alle tranen van je ogen afwissen. Alle moeite zal weg zijn. Dat rijk waar je niet meer bang hoeft te zijn. En waarin alles recht wordt gezet. Waarin recht wordt gesproken en recht wordt gedaan. Ja, gemeente, dat is een heerlijk vergezicht. Gods verlossing. Maar Jezus zegt, het is nabij. Het staat voor de deur. Bekeer je, geloof het. En de mensen kijken hem aan. En ze horen hem en ze zien het ook. Want Jezus, die doet wondertekenen. Daar kan een lamme weer lopen. Een blinde weer zien, een dove weer horen. Zo zal het worden. Zo komt dat heerlijke koninkrijk. Gods rijk. Geloof het evangelie. Geef je eraan. Vertrouw erop dat het in hem, Jezus, gekomen is. En verwacht het maar. Ja, gemeente, zo heeft de Heer Jezus de hele dag daarbij bij het meer van Galilea die menigte toegesproken. En dan treedt de schemer in. Het wordt avond en dan is hij moe. Ja, hij is moe. We weten dat de Heer Jezus mens is geworden zoals wij. Ons in alles gelijk geworden. Nou, dat zie je hier ook. Jezus is moe. Gewoon zoals wij het ook kunnen zijn. En dan heb je een plek van rust nodig. Dan moet je je even afzonderen. Dat is wat Jezus ook doet. En daarom zegt hij tegen zijn discipelen, kom, laten we overvaren naar de overkant. Het is nu avond en de discipelen die maken hun vissersboten klaar. En die steken over het meer op. Daar varen ze. En dan opeens begint het te waaien. En niet maar een beetje, nee. Al snel is er sprake van een grote storm, vertelt Marcus. Er staat een woord dat zoiets betekent als een enorme wervelwind. Zo kan dat ook zijn op het meer van Galilea. Het is bekend dat dat daar plotseling kan optreden, dat natuurverschijnsel. Dat komt door de temperatuurverschillen die daar kunnen zijn. En dan kan het in korte tijd opeens hevig gaan stormen. En dan zullen een aantal van die discipelen hebben gedacht, nou ja, dat zijn we wel gewend, want ja, dat waren de vissers. Dat waren ook hun boten waarmee ze het meer op gingen. Ze kenden dat meer van Galilea, van haven tot God natuurlijk. Dat was hun werkterrein geweest, dat was ook al het werkterrein geweest van hun vader. Dus ze kenden de grillen van het meer. Maar kennelijk is voor hen deze storm ook niet gewoon. Want de paniek slaat toe. Ze zien hoge golven en die slaan het schip binnen. En ze zullen hebben geprobeerd om het water er weer uit te hozen. Maar er is geen beginnen aan. En dat schip dat loopt langzaam vol, dat ligt al dieper in het water. En die storm houdt maar aan. En gemeente, waar ze zo even nog in alle rust daar op de oever van het meer hadden gezeten aan Jezus' voeten, ja, daar zijn ze nou opeens in grote nood. Ja, zo kan dat dus gaan. Eerst je leven vol zonneschijn en warmte. En dan dat bericht. Die gebeurtenis. En de golven slaan bij je binnen. Je bent in grote nood, het stormt. In je hart, in je hoofd. En kom je er nog door? Weet je, hoe komt het? Dat de praktijk van ons bestaan is. Ja, natuurlijk, dat zeggen wij tegen elkaar, denk ik. Zo is het leven. Dat is ook zo. We weten van elkaar, dat kan je plotseling zomaar raken. En vroeg of laat zal dat ook gebeuren. En ja, daar moet je dan maar bij neerleggen. Hè? Daar moet je dan maar doorheen zien te komen. Dan moet je elkaar steunen. Dat is allemaal belangrijk. Maar ja, wat kun je eraan doen? We kunnen niet echt wat aan doen. We staan er vaak machteloos tegenover. Echtscheiding, ziekte, een vriend, vriendin die er niet meer is. Wat kun je eraan doen? Ja, gemeente, dat zijn de stormen. Dat is als het natuurgeweld. Aan de natuur kun je ook niks doen. Dat gebeurt gewoon. Kunnen wij niet besturen. En Jezus, hoe is het met hem? Maar ja, hij slaapt. Je gelooft het niet. Maar het is toch zo. Hij slaapt. Midden in de storm. Weet je, dat is om twee redenen niet te begrijpen. Allereerst natuurlijk omdat je in zo'n storm met al het geweld om je heen, daar dan niet wakker wordt. Dat is al wel bijzonder. Hij moet wel heel erg uitgeput zijn geweest van die dag. Maar het is ook niet te begrijpen dat Jezus juist nu, op dit moment slaapt. Dat hij er wel is, maar eigenlijk ook niet is. Hij ligt daar wel, in het achterschip, maar ja, hij is er niet bij. Hij maakt het niet mee. Hij deelt er niet in. Zo ervaren de discipelen het ook. Als je het hier leest bij Marcus, dan stel je je voor dat die discipelen nog wel een tijdje hebben geprobeerd om het te redden in de storm. Laat Jezus nog maar even slapen, we zijn wel wat gewend, dit gebeurt vaker op het meer, we kennen het. Maar het wordt steeds hulpelozer, steeds uitzichtlozer en op een gegeven moment zit er niets anders meer op. En dan is de paniek al zo, en de angst die zit al zo hoog. Dan maken ze Jezus wakker en ze schudden aan hem en ze zeggen, meester, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan. Je gelooft het toch niet, gemeente? Dat Jezus slaapt. Nou ja, misschien zegt u, ik geloof het eigenlijk wel. Want ik weet hoe dat is. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik was ook in de storm. En waar was Jezus? Waar was God? Hij was de grote afwezige. Tenminste, zo leek het, midden in die storm. En de nood werd hoger en hoger. Ja, hij is er misschien wel. Je ging ook toen naar de kerk, je gaat ook nu naar de kerk als je er middenin zit en je hoort over hem en je leest in je Bijbel over hem. En toch, hij is er wel, maar hij is er niet. Ergens voel je, het doet niks, het verandert niks. De discipelen noemen Jezus hier meester. Er staat een woord dat je ook kunt vertalen met onderwijzer. Daar ligt hij de nadruk op. Dat is wat Jezus die hele dag gedaan heeft. Hij heeft onderwijs gegeven. Onderwijzer, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Ja, gemeente, je kunt heel wat onderwijs hebben gehad in het evangelie. Catechisatie, hier in de kerk, school, al die plekken. En je weet het wel zo'n beetje. Je weet waar het in de Bijbel over gaat. Dat Jezus is gekomen om zonden te vergeven en dat je dankzij zijn genade, dat je dan toegang krijgt tot zijn koninkrijk, zodat die toekomst waar hij het over heeft, dat dat ook van jou wordt, dat je erin mag gaan delen in al die verdiensten van de Heer Jezus. En dat dat ook de richting van je leven zal gaan bepalen, dat je daarbij gaat leven, dat je eruit gaat leven, dat het is wat het voor het zeggen heeft, dat kun je allemaal weten. Op een rijtje hebben, onderwijs. Maar als dan de storm opsteekt, als dan plotseling blijkt, je vader, je moeder ernstig ziek, als je dan plotseling hoort, die vriend, die vriendin, hij, zij is niet meer. Wat heb je er dan aan? Daarbij toch aan overgeleverd dan? Wat zegt het je dan? Onderwijzer, u kunt het mooi zeggen. U kunt het mooi voorspiegelen, die toekomst. We zouden er jaloers van worden. Maar nu zit ik midden in de storm. En wat doet u? U slaapt. Bekommert u zich er dan niet om dat wij vergaan? Betekenen wij nou zo weinig voor u? Boeit het u wel hoe het met ons gaat? Nou, gemeente, dat is een hard verwijt wat de discipelen maken. En toch, weet u wat ik tegelijkertijd bijzonder vind? Dat ze er wel mee naar Jezus gaan. Ze maken hem uiteindelijk wel wakker. Jongeren, zouden jullie dat nou ook doen? Als een van je groep ziek is in nood, zou je daar dan aan denken? Wacht, we kunnen er mee naar Jezus toe. Hij is er ook nog. Of zeg je dat niet tegen elkaar? Misschien niet zo gebruikelijk in zo'n groep om dat te zeggen, daarover te hebben. Voor je het weet, dan dan vinden ze je maar een vroompie. En misschien dat meerdere het wel denken, maar je zegt het niet tegen elkaar, dus dan gebeurt het ook niet. Zullen we samen bidden? Zou je durven zeggen? Zou je Jezus wekken? Of beleef je zo'n situatie dan zonder hem en daarmee ook zonder hoop? Want dan ben je inderdaad overgeleverd aan de krachten van de natuur, om het maar even zo te noemen. Aan wat er zich gewoon gebeurt, wat er zich voordoet. Zonder hoop. Staat niemand boven dan. Kijk, de discipelen die vormen een soort vriendengroep. En ook al is het een scherp verwijt, met een scherp verwijt, omdat de angst hen inmiddels al zo hoog zit, toch wekken ze Jezus. Er is bij hen toch zoiets van, als er één nog iets kan doen, dan is hij het. Kijk, ook al is het nou nog maar zo klein, zo'n klein zaadje, een mosterdzaadje. Dat is toch wel ontkiemd in hun hart. Dat hebben ze dan inderdaad geleerd. En dat is ook blijven hangen. Geloof in de vorm, ja, van een schreeuw. bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Het kan toch niet? Als het waar is wat hij onderwees, dan kan het toch niet zo zijn dat hij zich nu in deze concrete situatie niet om ons bekommert, maar dat hij blijft slapen. Jezus wordt wakker. En wat doet hij? Nou, hij laat zien dat hij inderdaad een helper in nood is. Dat is de tweede grote stilte, vers 39. En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Eerst een grote storm. Maar als Jezus gaat spreken, volgt er een grote stilte. Jezus bestraft de wind en hij legt de zee het zwijgen op. Zoals hij dat eerder ook met demonen heeft gedaan. Dat vertelt Marcus eerder al over in zijn evangelie. Dat Jezus op die manier ook demonen heeft bestraft. Zo rekent hij ook hier af met de dreiging van de dood. Met de dreigende ondergang. En hij spreekt en al die bulderende machten die zich zo groot en sterk voordoen. Die zo overweldigend overkomen. Wie kan het tegen hen opnemen? Jezus. Dat is de enige. En gemeente, dat woord nou vanmorgen in uw midden gezaaid. Dat alles aan Jezus onderworpen is. Zelfs de machten van de natuur. En waarom wordt dat evangelie gezaaid? Nou, dat is opdat u het geloven zult. Opdat je eraan vast zult houden. Dat je erbij zult leven. Zo is Jezus. Kijk, het moet het beeld van Jezus bepalen. En gaan bepalen. Doet dat het ook? Kennen we Jezus macht, gemeente? Is een almacht. Soms denk ik wel eens bij mezelf, ik geloof best wel in Jezus macht. Maar niet dat die 12 Beaufort is. 12 Beaufort, dat is de orkaankracht. Kijk, misschien dat Jezus een storm van 6 of 7 nog wel aan kan. Maar die van 12. Weet je, hier blijkt wie die is. Zelfs de wind en de zee zijn hem gehoorzaam. Zoals de storm plotseling was opgestoken, zo plotseling kan Jezus hem tot bedaren brengen. En dan hoor ik u denken, ja, maar doet hij dat dan ook bij mij? Wanneer doet hij het bij mij? In mijn storm. Gemeente, wat denkt u? Wat zou er nou gebeurd zijn als de discipelen wel geloof hadden gehad? Dat is wat Jezus hen verwijt, hè? Komen we zo nog wel even op. Hebben jullie dan geen geloof? Als ze nou wel geloof hadden gehad en in die storm hadden geweten, hij heeft alle macht. We hebben hem aan boord. En zich eraan vast zouden hebben gehouden, zoals het lied dat ook zingt. Al slaat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort, wij hebben 's vaders zoon aan boord. En daarom veilig land voor het oog. Wat denkt u? Ja, dan hadden ze Jezus laten slapen. Als ze dat geloof hadden bezeten, dan was hij niet wakker geworden. Maar denkt u dat het hun ondergang was geworden als ze het zo hadden gedaan? Ik denk het niet. Want het is waar, dat andere lied, ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbeiden? Lang, kan lang duren. Zijn liefde blijft me leiden. Daar hou ik maar vast, dat hij mij lief heeft. En ik hem mag lief hebben. En door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij in het eeuwig licht. Kijk, die geloofszekerheid, die heb je lang niet altijd. Maar is dat nou niet de bedoeling van morgen? Gemeente, dat zaad van het woord misschien wat groter zou groeien vandaag. begint zo klein. En gemeente, wat is het geloof van de discipelen zwak? Wat is het plantje van hun geloof nog teer? Ze maken Jezus wakker. U bent het toch wel? We gaan u toch wel ter harte, Heer Jezus? U zorgt toch wel voor ons? U heeft ons toch lief? Maar als nou je geloof sterker mag worden, groter, je vertrouwen dieper. Ja, gemeente, dan kun je misschien wel het voorbeeld van Jezus hier navolgen. Dat je midden in de storm rustig gaat liggen slapen. Ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust, tot ik verkwikt ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Gemeente, Jezus had niet wakker hoeven worden. De discipelen hadden dat toch kunnen weten. Het was ze de hele dag verteld en onderwezen. Door de meester, de onderwijzer. Wat hen ontbreekt, is geloof. Vertrouwen. Ja, maar mag je dan niet bang zijn? Oh ja. Weet je, onze angst, die kan windkracht 12 krijgen. Maar weet u, Jezus' macht is ook windkracht 12. En het gaat er dwars tegen in. En er komt een grote stilte. Een stilte waarin je voelt en merkt en weet. Hij staat erboven. Als God je hulp en schild wil wezen. Wat zal een nietig mens me doen? Wat voor onheil kan je dan treffen als hij je zal behoeden? Als hij voor je heil de wacht houdt. Niets toch? Broeders en zusters, ook jongeren, ouderen, als het stormt in je leven, misschien zit je er vandaag middenin. Hoor dan het woord van Christus. Waarom ben je zo angstig? Heb je dan geen geloof? Of met de woorden van Matthäus, zoals hij het beschrijft. Waarom bent u angstig, kleingelovige, kleingeloof? Laat je geloof toch groter zijn? Want je mag alles van hem verwachten. Hij spreekt één woord. En de zee en de wind, die moeten tot stilte komen. Zou je dan nog bang zijn? Als hij aan je zij is. Zou je dan bang zijn? Ja, om te sterven als die ziekte zich geopenbaard heeft. Zou je bang zijn om alles te verliezen als de duivel het je zo moeilijk maakt en je telkens weer je zonde voor ogen houdt in je geestelijke strijd? Zou je dan bang zijn om het in je vriendengroep toch te zeggen? We moeten bidden. Jezus aan boord. Bij ons in het midden. En dan kom ik tenslotte bij het derde. Want die grote stilte na die grote storm bewerkt bij de discipelen, de leerlingen, grote vrees. Een groot ontzag maakt zich van hen meester. En ze zeggen tegen elkaar, wie is deze toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Gemeente, hoort u de verbazing bij de discipelen? De verwondering, wie is toch deze? Kijk, wij zijn zo gewend om te leven bij wat zich aan ons voordoet. Dan denk je, ja, hier kunnen we niks aan doen. Zo het gaat. Het is zoals het is. Zo'n storm komt vaker voor op het meer van Galilea. Maar gemeente, nou wil de Heer Jezus u leren vanmorgen. Er is hoop. Er is verwachting. Hij is er. En zelfs de wind en de zee moeten hem gehoorzaam zijn. Leg je er niet bij neer, op die manier niet. Dat je zegt, ja, het is nou eenmaal zo. Kijk, je mag je er wel bij neerleggen. Met je oor op het kussen, net als Jezus. Maar dan op de manier van, hij is aan boord. Ik hoef niet bang te zijn. al gaat de storm tekeer. Maar het is ook, kun je een ziekte aanvaarden. En dan bid je om genezing. Maar het kan zijn dat je op een gegeven moment bidt om beter te worden. En dat dat beter niet is. Hier en nu beter, genezen. Maar zijn koninkrijk. Beter in zijn hemels koninkrijk. Dat je aan zijn hand daar binnen gaat. En gemeente, leg je daarna niet bij neer in doffe berusting. Kijk dan nog eens naar Jezus vanmorgen. En stel eens die vraag. Samen met de discipelen. Ja, zij moesten het ook leren. Het was voor hen ook niet iets wat ze van het een op het andere moment zouden krijgen. Dat was een hele leerschool die ze door moesten. Maar hier maken ze een stap, want hier stellen ze die vraag. Wie is deze toch? Dat bevordert de groei van je geloof. Dat je je steeds opnieuw richt op de Heer Jezus. Wie is deze toch? Ja, hij is de zaligmaker. Hij is de verlosser. Dat is die Jezus waar je al zo vaak over hebt gehoord. Maar misschien dat het toch nog niet werkelijk van jezelf is geworden. Misschien is dat zaad van het woord nog ergens bij je vandaan gegaan. Op een steenachtige plaats gekomen. En misschien heb je er ook wel niet eens zo vaak over gehoord. Dan zit u hier vanmorgen of kijk u mee. Maar ja, dan weet je, in de kerk gaat het over Jezus. Ja, maar weet je ook wie die is? Kent u hem? Kent u hem al wat beter? Met het evangelie is die verbazingwekkende boodschap van Gods koninkrijk en van Jezus' macht. En van zijn komen naar ons. Om te midden van de stormen van ons leven aanwezig te zijn. Er te zijn. En ja, misschien slaapt hij. Maar alleen al doordat je weet dat hij er is. Mag je ook weten. Hij laat me niet verloren gaan. Hij zal het leiden. Hij staat erboven. En aan alle boze machten zal paal en perk gesteld worden. Hij zal overwinnen. De macht van het kwaad. De zonde, de duisternis. Meent u, gelooft u het? Groeit je verwachting. Je verlangen ook. Om van hem te zijn. Om hem dan maar te laten besturen en waken. Omdat het wijsheid is wat hij doet. Omdat hij je er doorheen helpt. Omdat je door hem in veilige haven komt. Dan mag je je angst loslaten. Mag je tot rust komen. Omdat hij het stil maakt. Een grote stilte. Ja, doe het dan maar. Leg dan maar gewoon je hand in die van deze Heer. Want hij is veel sterker dan het geweld van de water, die uw almacht paal en perk stelt. De grote zee zwijgt op zijn wenk en wil. Hoe fel ze bruisen, hoe fel ze woeden, stil. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Wij willen in onze voorbeden en dankzegging denken aan broeder Hans Hafkamp. Hij is weer thuisgekomen uit de Engelenburg, waar hij een tijd lang heeft gerevalideerd. Hij woont aan het Schrijverspark 97. We willen ook bidden voor het werk van Stichting De Schuilplaats, waar op deze zondag ook de collecte voor bestemd is. En wij willen ook bidden en danken voor onze jeugdpastoraal werkers en voor onze jongeren. Deze week is ook de week van het jeugdpastoraat. Laten we met elkaar bidden en danken. Ja, Heer, u heeft het ook met het voorgeslacht gedaan. Door nacht en stormgebruis was u trouw. Heeft u ze er doorheen geleid. En Heer, we hebben vanmorgen uw woord gehoord en ook wij, onze generatie. Wij vandaag, 2022. Wij mogen het geloven dat u het ook nu doet. Dat uw werk voortgaat, dat uw koninkrijk komt. En dat uw macht groot is en dat uw trouw nooit vergaat. Heere, u bent veel sterker dan het geweld van de water. Maar u weet wel, Heere, hoe wij als kleine, kwetsbare, zondige mensen ons midden in die storm kunnen bevinden. En we weten het niet meer. Heere, zoekt u hen op die het niet meer weten. Die door alles wat ze mee hebben gemaakt en alles wat ze nu ook meemaken, zo angstig zijn geworden. Die u zo nodig hebben in hun nood. Heere Jezus, openbaart u uzelf aan hen. En wilt u ons leren om te geloven dat u, Heere Jezus, ook als u slaapt, wel degelijk aan boord bent. Ja, Heer, als u aan boord bent, dan is het goed. Geef ook dat we u dan ook meenemen, zoals de discipelen u meenamen op hun reis het meer over. Dat we niet zelf allemaal denken te kunnen doen. Heer, wilt u ons daar de ogen voor openen? Dat we u nodig hebben. En wees u dan aanwezig in ons leven. De zondagen en door de weeks. Bij de opening van uw woord. Bij het gebed dat we opzenden tot u. Heere, wees u zo in ons leven. En geef ons dan geloof. En versterk ook ons geloof. Dat als u er bent, wij rustig kunnen slapen, omdat u trouw bent. Heere, wat een les, wat een onderwijs. Misschien is het voor ons te hoog, te groot. Wilt u het ons leren? Wilt u het in ons planten, Heere, door uw Heilige Geest? We danken u voor uw woord van deze morgen. Wij bidden u, Heere, wilt u uw werk daarmee doen in het leven van een ieder van ons. We danken u dat broeder Hafkamp weer thuis is gekomen, nadat hij eerder in het ziekenhuis was opgenomen en later in de Engelenburg. Heere, wilt u bij hem zijn? Wilt u hem ondersteunen? Geef dat hij ook mag ervaren dat u, Heer Jezus, erbij bent. Dat u ook hem kent en hem vasthoudt. Heere, wij bidden u voor anderen die te maken hebben met ziekte, ernstige ziekte, met zorgen. U kent ons, Heere. Wij bidden u, geef dat we in die stormen ons oog gericht mogen houden op u, Heere Jezus. Wij willen u bidden voor De broeders die werden verkozen tot ouderling en diaken. En die hun benoeming door kerkenraad en de gemeente in overweging hebben. Heren, wilt u licht geven op de te nemen beslissing? En kon het zijn, heren, geef dat ze de vrijmoedigheid mogen ontvangen om zich ook in te kunnen zetten voor uw dienst en voor de gemeente hier. Wilt u hen daartoe ook geven wat nodig is? Heren, wij willen u bidden voor onze jeugdpastoraal werkers. We danken u dat we ze in onze gemeente hebben. En dat zij ook een bijzondere dienst in de gemeente mogen waarnemen. Om een aantal jongeren te begeleiden. Om met hen in gesprek te zijn, hen te horen, te zien. Heren, wilt u hen zegenen daarin? En wees u ook met onze jongeren. Heren, wilt u ook bij hen geloof geven en laten groeien? Heren, wilt u hen ook leren wat het betekent om u na te volgen? En dat ze dat ook van harte zullen gaan doen. Met hart en ziel zich aan u overgeven. Heren, wij bidden u voor de Stichting De Schuilplaats. Dank u dat we onze gaven daarvoor mogen geven vanmorgen en vandaag. Wij willen u bidden of u het werk van deze stichting ook wil zegenen in alle psychische en sociale hulp die ze mogen bieden. Vrijwilligers die daar ook werkzaam zijn. En ook degenen die hulp nodig hebben en ontvangen. Wees ook hen nabij. Heren, we willen u bidden of u de komende week ook met ons wil zijn. En ook met hen die voor moeilijke zaken staan. We denken ook aan dominee Kort die in de komende week zal worden gedaagd voor een hoorzitting vanwege bijbelse opvattingen. Heren, wilt u geven dat het niet tot een vervolging zal komen, dat daar ruimte voor zal zijn in ons land, om ook uw evangelie te horen en na te kunnen volgen. Heren, wij bidden u of u hem daarin nabij wil zijn. Heren, zo dragen we ook elkaar aan u op. Wilt u ons in uw hoede nemen? Geef ons een goede zondag vandaag. Laat deze dag geheiligd mogen zijn voor u, voor uw dienst. Geef dat we ook vanmiddag uw woord zullen horen en mogen ontvangen. Zegent u dominee Mulder, die dan ook uw woord mag bedienen in ons midden. Hoor zo naar onze gebeden. In de naam van de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gave te geven via een bankoverschrijving te wijzen zoals u bekend is of zoals u ook na kunt lezen op zondagsbrief of ook in de uitzending van deze dienst. En laten wij tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 33 en daarvan het 10e vers, Psalm 33 vers 10. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.